één Timotheus 4, daar staat boven de afval in de laatste dagen. De afval waarvan? Want ik mag aannemen dat u begrijpt dat het niet om ons huishoudelijke vuil gaat, wat in de laatste dagen dan toch gescheiden moet ingeleverd worden ergens of zoiets, maar dat het gaat om wat afval in de Bijbel eigenlijk altijd betekent, namelijk afval van het woord van de Heer. En dus afval van geloof, dat staat er ook in die versen die nu volgen. De Geest zegt duidelijk namelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Ik weet niet wie het gedaan heeft, maar ze hebben boven dat hoofdstuk ook uitdrukkelijk gezet, niet maar de afval van het geloof, maar de afval in de laatste dagen. En ik weet niet wanneer ze dat erboven gezet hebben, maar ik heb zo'n vermoeden dat ze gedacht hebben, maar dat gaat niet over onze tijd, dat is pas in de laatste dagen. En dat kan nog heel lang duren, want dat hoort er dan gewoonlijk zo bij. Daarna denkt u natuurlijk, ja, maar wij leven in de laatste dagen. En dan zeg ik weer, hoe lang al? Want ja, het is een misbruikte term, hè? Maar voordat ik daarop inga, grijp ik even terug naar hoofdstuk 3. Daar staat boven plichten van opzieners en diakenen. U proeft Dordrecht daarin, hè? U weet wel van de Statenvertaling, Dordrecht. Van de hoogmogende heren, de Staten-Generaal, bijeen in Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, die opdracht hebben gegeven, de regering dus, heeft opdracht gegeven om de Bijbel te vertalen naar het Nederlands. Althans, een soort Nederlands, min of meer Haarlems was het eigenlijk, maar het doet er nou niet toe. En die waren Calvinistisch, dat weet u, de lui die dat toen geregeld hebben. Dat ging over uitverkiezing enerzijds. Dat was eigenlijk de aanleiding tot die bijeenkomst in Dordrecht. Want dat was toen de grootste handelsstad van Nederland, hè? Amsterdam kwam nog niet eens kijken zelfs maar. Hè? Dat was Dordrecht. Maar goed. En daar ging het dus, want het is Calvinistisch, daar gaat het over wet. Want zo is het nou eenmaal. En dus krijg je zulke soort opschriften, de afval in de laatste dagen. En je krijgt ook een opschrift als plichten van opzieners en diakenen. En standaard leest men dan dat als iemand diaken wil worden of opziener, wat het maar is, en zich voor dat doel aanmeldt bij de kerkenraad of zoiets, waar dan ook maar, bij de klassis of bij de synode in Dordrecht, dat dan deze lijst van voorwaarden gesteld moet worden door de ballotagecommissie, want anders mag men zo iemand niet aanstellen. Daar heb ik nieuws voor u. Wij stellen ze niet aan, jullie ook niet. Dat doet alleen de Heer. Die hoofd is van de kerk. Die geeft aan gelovigen hun plaats in de gemeenschap. En het is dus een waarschuwing niet aan de kerkenraad of aan de synode. Het is een waarschuwing, hoofdstuk 3, aan Timotheus, waarin Paulus dan feitelijk zegt, denk erom, als je hier niet aan beantwoordt, dan krijg je grote problemen in je ambt. Want het opzienersambt is wel een treffelijk werk, staat er in vers 1. Maar als deze dingen die hier staan niet op je van toepassing zijn, of voor zover ze niet op je van toepassing zijn, zover krijg je daar dus ook problemen mee, want dan wordt het toch echt moeilijk om je functie te vervullen. Dat is wat het is. Heb je dat? Dat wordt aan Timotheus gezegd. Paulus schrijft het ook niet aan de gemeente als zodanig, en ook niet aan de gelovigen of de uitverkorenen in Christus Jezus in een of andere plaats of zoiets. Hij schrijft het aan Timotheus, individueel. Zie? En hij zegt zelfs, vers 14 van hoofdstuk 3, deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, let op, het gij is enkelvoud, opdat gij, Timotheus, moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. In het huis Gods? Ja, dat is de gemeente des levenden Gods. Betekent feitelijk de gemeente van een God die iets doet, die actief is, want levend wil zeggen dat er activiteit is. De gemeente des levende gods, het huis gods, is de gemeente des levende gods en is bovendien pilaar en vastigheid. Twee woorden voor een en hetzelfde natuurlijk. Pilaar en vastigheid der waarheid. Want de gemeente als huis gods is een tempel gods. Dat schijnt iedereen te weten. Alleen schijnt men dan ook tegelijkertijd te bedenken dat aangezien onze lichamen een tempel zijn of de gemeente een tempel gods is, moeten wij hem schoonhouden. Of zoiets. Je tempelrein bewaren. Je lichaam. Enzovoorts. En dan zeg ik, ja, dat kan ik niet tegenspreken. Maar ja, u weet toch dat we alles schoon moeten houden? Dat hoeft niet een tempel te zijn, hoor. Dat kan ook de schuur zijn, toch? Of niet? Die moet je ook een beetje schoon zien te houden. Valt niet mee, maar bij gelegenheid moet dat wel een keer gebeuren. Enzovoorts. Toch? Dat betekent dus niks. Dat je die tempel. Het is wel waar, maar dat betekent niks. De tempel is een tempel omdat daarin het woord van God bewaard wordt. Want u weet, de tempel is het huis Gods, maar God woont niet in huizen of tempelen met handen gemaakt, zei de man die de tempel bouwde, Salomo, toen hij de tempel inwijdde, notabene. Dus je moet maar lef hebben. Maar hij zei het, God woont niet in de tempel met handen gemaakt. Paulus haalt het later aan in Athene. Maar het zijn woorden van Salomo. En toch heet het een huis gods, een woonstede gods. Maar het is omdat God woord is, omdat God per definitie spreekt, zich bekend maakt. En in de tempel of tabernakel wordt dus het woord van God bewaard. Ik kan er langer over doen om het uit te leggen, maar ik neem aan dat u dit zo begrijpt. De tempel is een tempel omdat het woord van God letterlijk daarin bewaard wordt. En de portable versie daarvan was oorspronkelijk natuurlijk de tabernakel. En de tabernakel was huis Gods, fungeerde als tempel omdat daarin het woord van God bewaard werd. U weet wel, Mozes kwam van die berg af met twee stenen tafelen en toen smeet hij ze stuk. Maar het was nog garantie, dus toen zei de Heer, kom maar terug en dan krijg je een nieuwe stad mee. Dit is niet een grap, dit is serieus, bloedserieus. Want die stuk gegooide set is een beeld van het oude verbond als zodanig, waarvan Mozes zelf ook de uitbeelding is, de personificatie. Mozes heeft u gezegd, maar ik zeg u, weet u nog, hè? Tijdens de wet van Mozes. Maar daar is het slecht mee afgelopen, daar kon niemand dragen, zei Petrus later, die wet. En inderdaad, Mozes smeet hem stuk, hij was profeet. En misschien heeft hij wel opdracht gekregen, maar dat weten we niet, maar hij deed het. En toen zei de Heer, kom dan maar terug naar de. Je weet, het was met de gouden kalf en zo. En toen zei de Heer, kom maar terug, maar deze keer moet je eerst een kist maken. En dan moet je die stenen tafelen in die kist doen en daar bewaren. In een kist, een flight case. Een kist. Dat is kennelijk gebeurd. En later komen we dus inderdaad zo'n kist tegen. Daar noemen we het dan een ark. Maar dat is een ander woord voor een kist, dat maakt niks uit. En dan blijkt die kist niet maar van hout te zijn, maar ook nog overtrokken met goud enzovoort. Of het diezelfde kist was en hetzelfde hout, dat zou best kunnen, maar het doet weinig ter zake. Het is gewoon de kist waarin het woord van God zal bewaard worden. En die is dan weer een beeld van de Heer zelf, de Heer Jezus Christus, die garant stond voor het bewaren en de uitwerking, de implementatie van het woord van God. Dus de Ark des Verbonds. Zie? En de Ark des Verbonds werd bewaard in het Heilige der Heiligen. En dat was weer in het Heilige, om zo te zeggen, daar doorheen, achter het voorhangsel. Dat was in de tabernakel. En later kreeg je datzelfde in de tempel. Maar de tempel is de tempel omdat God daarin woont. Namelijk omdat zijn woord daarin woont. En als u of ik of wij collectief als gemeente tempel en huis Gods zijn, een woonstede Gods in de geest, met dank aan Efeze 2, de laatste versen, dan betekent het dat wij geacht worden het woord van God te bewaren in ons hart, onder het motto, uw woord is in het midden mijns ingewands. Dat is Psalm 40. Oké, dat zijn woorden die gelegd worden in de mond van de Heer Jezus, althans volgens Hebreeën 10, Maar goed, die kan ik nou niet uitleggen, dat is te veel. Maar ik probeer u ervan te doordringen dat de functie van de gemeente nu op aarde is het bewaren van het woord van God. Dat is de functie van de tempel. Het is daarom de functie van het priesterlijke volk. Want de tempel is het priesterlijk huis, zoals het paleis het koninklijk huis is. Dat heb je toch? En daarom wordt de gemeente beschouwd als een volk van priesters. En omdat die de dragers zijn van het eerstgeboorterecht, zijn wij een gemeente van eerstgeborenen. Want in het Oude Testament werden de eerstgeborenen vervangen ooit door de priesters. Weet u dat nog? Dat staat al in de boeken van Mozes. Ja, u hoeft dat niet allemaal te onthouden wat ik u nu vertel, maar voor dat, het geval dat u dat allemaal weet, zeg ik, kijk, daar gaat het om. Hè? De hele Bijbel door wordt dat naar voren gebracht, dat dat zo is. Wij worden geacht het woord Gods te bewaren als priesterlijk en trouwens ook koninklijk volk, enzovoorts. En dat is op aarde, want voor de rest hebben wij een functie die hemels is. Dat wil zeggen, wij zijn volgens hetzelfde Efeze 2 dat ik citeerde, vanwege die woonstede Gods in de geest. Volgens datzelfde Efeze 2 zijn wij met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. En zijn wij met Christus gezegend, of beter nog in Christus, dat is iets sterker, gezegend met elke geestelijke zegening enzovoorts. Heb je dat nog? In Colossenzen zegt, uw leven is met Christus verborgen bij God enzovoorts. Dat is onze positie, een hemelse positie. Maar voor zover wij hier op aarde in de praktijk een functie hebben, in het hele heilsplan van God, is het het bewaren van het woord van God. Daar heb ik niet alles mee gezegd, het is iets gecompliceerder, maar in de praktijk is dit volkomen terecht. Dat is het, het is ons toebetrouwd. Zie? Sommigen denken dat het aan de Joden is toebedrouwd, die lopen 2000 jaar achter. Want de Heer heeft het van het Joodse volk weggenomen omdat ze er niks mee deden en heeft het aan een ander volk gegeven. En in de praktijk zijn wij dat. Heb je dat nog? Het huis Gods. Het bewaren van het woord van God. Daarvoor moet je het ook kennen. Anders heeft het geen zin natuurlijk. Maar je wordt ook geacht dat eventueel te spreken, daar getuigenis van af te leggen. Dat geldt misschien niet voor iedere gelovige, maar er geldt wel voor de gemeente als zodanig, zodat ik gerust kan zeggen dat alle gelovigen geacht worden op een of andere wijze daaraan bij te dragen. Want het is soms wel erg gecompliceerd. Kijk, niet iedereen kan een zendeling zijn, maar mensen kunnen wel bijdragen om het werk van de zendeling mogelijk te maken, toch? Om maar eens wat te zeggen. Zie? En Paulus was dan de uitgezonden apostel. Maar Timotheus, die kon wel zijn tas dragen onderweg. Op reis. En Titus en wie het maar waren allemaal die dat deden. Dus, maar daarmee krijg je dus de gezamenlijke functie van de gemeente als zodanig. En de een is een hand en de ander is een voet. En de een is een oog en de ander is een... Wat het allemaal maar was ook alweer. Wij kennen die schriftgedeelte toch? Nou goed. Dat is waar het om gaat. En voor wat betreft degenen die in de eerste plaats verantwoordelijkheid dragen in dat werk, dat zijn de opzieners en diakenen. Wel, in dat verband krijgen we enige aanwijzingen, dat was hoofdstuk 3. Opdat zij zouden weten en opdat Timotheus zou weten hoe men in het huis Gods zou verkeren. En een van de belangrijkste dingen dan is dat je weet dat die roeping van de gemeente en al wat daarmee samenhangt deel uitmaakt van wat in de Bijbel samengevat wordt onder de term verborgenheid. Soms met een nadere toelichting. De verborgenheid der, hier heet het trouwens de verborgenheid der godzaligheid. Dat is 1 Timotheus 3 vers 16, het laatste vers van hoofdstuk 3. De verborgenheid der godzaligheid. Elders heet het de verborgenheid of verborgenheden van het koninkrijk. Zie? En soms gaat het over de verborgenheid van dit of de verborgenheid van dat. Zie, ik zeg u een verborgenheid, dat is de verborgenheid van de opname van de gemeente in 1 Korinthe 15. Of wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen. En dan staat er, deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en de gemeente, maar het was ontleend aan Adam en Eva, zodat je ziet dat Eva op bladzijde 2 van je Bijbel al een beeld is van de gemeente. Oké, dan roept iemand, maar de gemeente is toch niet geopenbaard in het Oude Testament? Dan zeg ik, nee, het is daar verborgen, zo. Zie, staat er wel in. Nou, dat is het. Maar goed, verborgenheid. Je hebt ook iets als, ik wil niet dat u deze verborgenheid onbekend zei, dat de verharding over een deel van Israël gekomen is en over het andere deel dus niet. Enzovoort. Dat zijn allemaal aspecten van wat Petrus samenvattend noemt tegenwoordige waarheid. Maar het is verborgenheid. God doet zijn werk in het verborgene. Zijn werk tot roeping van de gemeente is niet in het openbaar. Want de openbaarheid, de wereld als zodanig, heeft daar ook niks mee van doen. Wij worden als gelovigen daaraan namelijk onttrokken. En hoezeer wij dan ook ideeën hebben dat ons leven als kinderen Gods, als christenen in deze wereld bijdraagt aan de samenleving, zullen we dan maar zeggen, hoezeer dat wellicht ook het geval is, want ik wil er gewoon geen woord aan vuil maken nu, maar hoezeer het ook het geval is, ja, dat kan wel zijn, dat is ook niet fout, dat is niet verkeerd, maar het is niet de bedoeling. Het is ook niet de bedoeling dat het niet zo is. Het is de bedoeling namelijk dat wij als gelovigen onttrokken worden aan deze wereld, uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaadheid dragen en tegelijkertijd niet alleen uitgaan uit de legerplaats, maar ingaan in het heilige der heiligen, in de hemel zelf. Dat is het. Dat is Bijbelse waarheid. Het probleem is dat men ook het christendom, of wat er voor door moest gaan, verrangschikt onder de wereldgodsdiensten. Wereldgodsdiensten onder de godsdiensten in de wereld enzovoort. Maar christendom, naar Bijbelse maatstaven, is geen godsdienst. En dan zegt hij, ja, maar je dient dan toch God. Dan zeg je, dat kan er wel zijn, maar dat is niet de betekenis van de term godsdienst in het normale gebruik. Dat is religie. En christendom hoort daar niet bij. Is niet tot verbetering van de mens, laat staan tot verbetering van de wereld. Dat zijn de religies. Maar de Bijbelse waarheid, het evangelie, is andersom. Trekt ons uit deze wereld.
Verborgenheid des geloofs. Dat is vers 9. Houdende de verborgenheid des geloofs.
Houdende de verborgenheid des geloofs in de rein geweten. Ja, dat staat daar over de diakenen. En daarvan staat dan trouwens eveneens, heet dat, in vers 8, de diakenen insgelijks. Want het punt is dat waar de gemeente deel uitmaakt van deze verborgenheid, en daarmee van het verborgen werk Gods, betekent het dus dat juist degene die in de eerste plaats verantwoordelijkheid dragen binnen de gemeente als zodanig, weten wat de gemeente voor een ding is. Dat wil zeggen, weten dat het een verborgen ding is, maar dat de gemeente als eerste verantwoordelijkheid heeft het bewaren van het woord van God. En hoezeer dan wellicht ook in met name de brieven aan Timotheus en Titus gesproken wordt over praktische zaken van huishoudelijke aard, noemen wij dat, hè, binnen de gemeente. Hoezeer het ook het geval is, het neemt niet weg dat dat van ondergeschikt belang is bij dit. Namelijk, de gemeente is in de eerste plaats die pilaar en vastigheid der waarheid. Dat is niet maar bijzaak, het is hoofdzaak. Zie? En als dat dan een keer vastgesteld is, dan volgt hoofdstuk 4. En ja, dan wordt het een nieuw hoofdstuk en een nieuwe kop erboven en een open regel. En wat het allemaal is, dus daar houden we op en dat doen we dan volgende keer wel. En dan is het een nieuw verhaal enzovoort. Maar die zin, 4 vers 1, begint met maar. En volgens de juffrouw Nederland, juffrouw Rietveld, zaliger inmiddels, derde klas lagere school, maar goed, dat doet er niet toe. Begin je de zin niet met maar of doch? Want dat is een voegwoord. Die moet twee zinnen aan elkaar voegen. Dus de zin begint er niet mee. Je hebt al een zin gehad en dan komt er een komma en dan komt er maar. Zo moet dat. Nou ja, vroeger moest dat. Tegenwoordig, weet ik veel, hebben ze helemaal geen regels meer, geloof ik. Ik probeer alleen maar te zeggen dat wat nu verder volgt ogenblikkelijk gelezen moet worden, samen met het voorgaande vers. Ik heb het vers overgeslagen tot op heden. Het is een lastig vers, omdat daar een woord in staat wat er niet in staat. Het hoort er niet in te staan. Dat weet iedereen, maar niemand durft het eruit te halen. Ik wel. Dus dan moet ik u helaas zeggen dat het woord God in dat vers niet staat. Dus als u het ziet staan, moet u doorstrepen. Dat is echt waar. Serieus. Buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Ik hoop dat u merkt dat je hiervan doen hebt met wat dan heet een stijlfiguur. Deze opsomming, hoe die stijlfiguur heet, weet ik niet. Dat kan ik wel eens uitzoeken, maar dat schieten we ook weinig mee op. Maar het zal toch duidelijk zijn hoe dat in elkaar steekt. De verborgenheid der godzaligheid is, en ga nou maar even tellen, is groot, is geopenbaard in het vlees. Eigenlijk moet je de term de verborgenheid der godzaligheid is, moet je eigenlijk steeds herhalen. Hè? Politici doen dat, doen ze om tijd te rekken. Want dan moet je denken aan dit, dan moet je denken aan dat, en dan moet je denken aan zus, en dan moet je denken aan zo. En zo vullen ze de tijd in het gesprek, in het interview, en aan die praattafels op de televisie. Ze hadden kunnen zeggen, dan moet je denken aan dit en dat en dat en dat en dat. Maar dat doen ze niet, want ze hebben tijd nodig om hun waanideeën naar voren te brengen. Maar doe maar. Of te verhullen, dat wil ik afwezen. Maar zoiets. Dus het gaat zo. De verborgenheid der godzaligheid is groot. De verborgenheid der godzaligheid is geopenbaard in de vlees. De verborgenheid der godzaligheid is gerechtvaardigd in de geest. Ik ga nu gewoon verder. Is gezien van de engel, is gepredikt onder de heiden, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Er is te geen weg, want het zijn er zeven. Het hadden er minder kunnen zijn, het hadden er meer kunnen zijn. Maar dit is nou eenmaal literatuur. En zeker de Bijbel. Een opsomming van zeven. Maakt niet uit. Maar het gaat over het belang van dit begrip. De godzaligheid is. De godzaligheid is. Dat wil zeggen de verborgenheid der godzaligheid is. Welke verborgenheid die der godzaligheid? Dat wat God doet. En daar zijn wij verantwoordelijk voor. En als je het weer algemeen zegt, is nou ja, voor het bewaren van het woord Gods. Petrus noemt dat tegenwoordige waarheid, waarvan hij zegt, ik weet dat jullie die kennen, maar die blijf ik herhalen, want dat is mijn bediening. Zolang als ik nog ben in het vlees, zal ik jullie daarover spreken. Over deze tegenwoordige waarheid. Het is het begin van de 2 Petrusbrief. En aan het eind daarvan zegt hij, nou ja, je kunt natuurlijk ook naar Paulus luisteren en al zijn brieven lezen, want die heeft het er ook over. Over tegenwoordige waarheid. Staat er echt allemaal, hè? Nou, en dan komt doch, en dan komt de tegenstelling. Doch de geest zegt duidelijk. Zo, de geest spreekt, heb je dat? De geest zegt duidelijk, doe het even langzaam, de geest zegt duidelijk. Hoe spreekt de geest dan? Door de profeten. Wat heeft de geest dan gezegd en hoe weet Paulus dat? Want die schrijft het, Paulus, hè? Hoe weet hij dat dan? Omdat hij het Oude Testament gelezen heeft. Wat hier staat, de geest zegt duidelijk dat, dat is gewoon ontleend aan wat er in het Oude Testament staat over wat dan heet de laatste tijden, waarin sommigen zullen afvallen van het geloof enzovoorts. Heb je dat? Ik weet het zeker, want ik heb het ook gelezen in het Oude Testament. Over de afval. Over het ongeloof van Israël in het algemeen en meer in het bijzonder trouwens van het Joodse volk en vervolgens van heel de mensheid. U weet wel, Johannes 1 begint daarmee met iets te zeggen als en de wereld is door het woord gemaakt, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hè? En het kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Of hoe het maar precies staat. In Johannes 1 vers 12 is het geloof ik, of misschien is het 11. Enzovoort. Het gaat over afval. En bovendien kennen we de hele oud-testamentische geschiedenis van Israël. Dat is een jaartje of hoeveel jaar was dat? Nou, 1200. Dat doet er nou niet. Van 1600 tot 400 voor Christus, populair, een beetje afgerond. Want daarna waren ze allemaal in ballingschap, hè. De twee zowel als de 10 stammen of andersom. Enzovoort. Maar in al die tijd, wat je vindt is afval. En dan lees je weer, maar hij deed wat kwaad was in de ogen des heren. En dus deed hij zus en deed hij zo. Toen kwam er weer een nieuwe koning. En ook die, ja, die deed wel een paar goede dingen. Maar niettemin deed hij dat en dat en dat. En dus ging het weer fout. Enzovoorts. Zowel bij de 10 stammen als ook bij de 2 stammen van Israël. Enzovoort. Afval. Maar je hebt ook profetieën over de komst van de Messias, waarbij de duisternis de aarde zou bedekken en donkerheid de volken enzovoort. En inderdaad, er zal wel weer ergens een lichtje opgaan, voor, want het is zo weer kerst natuurlijk, enzovoort. Maar je leest er in het Oude Testament over. En dan nog specifiek over wat wij de eindtijd noemen, namelijk de dagen van de antichrist of zoiets, want hoe moet je dat noemen dan? En dan staat er, nou, maar de dag des Heren komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en de openbaring zal zijn van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, enzovoort. Dat is 2 Thessalonicenzen, de afval, 2 Thessalonicenzen 2. En die komt dan weer letterlijk uit Daniel 8. Het Heer werd in de afval overgegeven. En hoe lang zal dat zijn dat het Heer in de afval zal zijn overgegeven? Enzovoort. Want afval is afvallen. Het is een weg naar beneden, afvallen van het woord van God. Men denkt dat dat een weg omhoog is tegenwoordig. Zo van, we laten dat oude woord los, want wij weten het nu beter. En in de grafieken gaat het dan omhoog. Wat de Bijbel zegt, en de Heer zegt, nee, het is net andersom. Ze vallen er vanaf. De duisternis, het diepe gat in. Gat van de normloosheid, zal ik maar zeggen. Waarbij niets meer zeker is. Dat is de relativiteitstheorie in de breedst mogelijke toepassing. Niets is stabiel, alles beweegt. Nou ja, de oude Grieken zeiden dat ook al, hè. Alles beweegt, alles stroomt, zeiden ze. Maar dat is hetzelfde, er is niks blijvends. Maar dan kom je in de gat terecht, dat is afval. Zie je? En de geest zegt duidelijk dat dat zou zijn, dat sommigen zullen afvallen van hun geloof. Wanneer? In de laatste tijden. En dan zegt men, dat is dus specifiek iets van de eindtijd. En je kunt rustig zeggen dat het zo is, want dat staat hier. Maar je zal toch ook moeten begrijpen dat Paulus hier spreekt over de dagen waarin hij zelf leeft. En Timotheus. Toch? Dit is maar niet profetie over een verre toekomst. Als ooit eens in een keer de Heer zal wederkomen, dan wel ooit eens een keer die antichrist of zoiets zal geopenbaard worden. Ik gebruik de term losjes, dat doet de Bijbel ook, dus dat doe ik ook maar. Het gaat over de dagen van Timotheus zelf. Maar wij kennen het begrip eindtijd niet meer. Sterker nog, anderen nog veel minder. Ik roep altijd, als wij zeggen dat wij geloven dat we in de eindtijd leven, dan zetten ze in de krant dat wij geloven dat binnen afzienbare tijd de wereld vergaat. Dat hebben we dan niet gezegd, maar dat denken ze dan. Ze komen niet verder dan Calvinistische opvattingen van het enige wat nog vervuld moet worden in de toekomst is de jongste dag. Voor de rest hebben we alles al gehad. Dat is zo, dat is officieel. Niet dat alle zogenaamd Calvinisten dat geloven, maar in het algemeen, dat is Calvin, dat is de basis in het algemeen de protestantse kerken. Want degene die geloofden dat de Heer nog zou komen om op aarde een koninkrijk op te richten, ja, die zijn vervolgd geworden door de protestanten. En in Nederland uitgejaagd enzovoorts. He? En toen hebben die zich er weer met een Jantje van Leiden vanaf gemaakt. Maar ik ga er liever niet over spreken, maar dat waren ook de wederdopers onder andere dan, hè? Ja. En die liepen ook weer op de dingen vooruit. Dus die dachten van, we gaan vast beginnen met zijn koninkrijk op te richten. Op aarde. En dat is dus falikant misgelopen. Toch? Dat is kerkgeschiedenis dit. Vergis je maar niet hoor, daar hebben zich de grootste rampen, gruwelijke dingen hebben zich afgespeeld in verband met misvattingen met betrekking tot de Bijbel. Leven wij dan niet in de eindtijd? Ja, inderdaad, in de dagen van de reformatie dachten de reformatoren dat het tegen het einde der tijden aanliep. Want ze zeiden, de paus is de antichrist. En als de antichrist komt, ja, dat is het eindtijd en dan is het over. Want ze geloofden niet in een duizendjarig rijk, hè? Niet letterlijk. Dus ze dachten, nou, dit is de antichrist, die paus, en dan komt de jongste dag. Dat dachten ze echt. Oké, dat hoor je niet meer, maar dat was echt zo. Vandaar dat die wederdopers, die nog dichter bij de Bijbel waren, en zeiden, je kan toch niet kinderen dopen, je moet volwassen gedoopt worden op grond van geloof, enzovoort. Die wederdopers geloofden wel dat er een duizendjarig rijk zou komen. Die zeiden, nou, het komt binnenkort, dus laten we er vast maar mee beginnen. Nou ja, dat is een politieke daad, en dan loop je tegen de politiek in de wereld op. Dus dat is echt helemaal fout gegaan. Heb je dat nog? Niettemin ben ik er trots op. Dat ik onder mijn voorouders inderdaad doopsgezinde, wederdopers heb. Ja, de 16e eeuw, ja, zeker wel. Ja. Echt wel. Maar goed, dichter bij de Bijbel. Nou goed, ik hoef het er verder niet over te hebben. Laatste dagen namelijk is gewoon een term die komt uit het Oude Testament. Dat zal u niet verbazen. Alleen in het Oude Testament is die term ook een beetje verwaterd. Om voor de hand liggende redenen. Dat heeft allemaal van doen met wat men werkelijk gelooft en wat men niet gelooft. Maar kijk, u weet toch dat in het Nieuwe Testament, daar vinden we de uitdrukking laatste dagen voor het eerst in handelingen. Heb je papier bij de hand? Ik doe dat niet zo vaak dit, wat ik nou ga doen. Ik ga schriftplaatsen noemen in een betrekkelijk hoog tempo. Dus papier en een pen. In handelingen 2... Daar zijn wij terecht op de Pinksterdag in de toespraak van Petrus. En u weet wat, hoe vreemd Petrus dat deed. Hè? Hij mocht voor het eerst het evangelie prediken. Want het was hem daarvoor verboden. Sinds Matthäus 16 was het hem verboden. Namelijk nadat hij zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Toen zei de Heer, denk erom dat je je mond erover houdt. Maar hij zegt, maar ik zal u de sleutel geven. Hetgeen betekent dat hij, als het één keer zover zou zijn, dus als eerste, dat is de sleutel, als eerste het evangelie mocht prediken in het openbaar. Dat zegt hij dan ook, want hij zegt in Handelingen 2, in vers 29, gij mannen, broeders, het is geoorloofd vrijuit tot u te spreken. De vertalers hebben nog mij ingevuld, met een lange ei, want die hebben kennelijk begrepen hoe het in elkaar stak. Het is mij, Petrus, geoorloofd, want het was hem niet geoorloofd, maar nu wel. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken enzovoorts. Maar dat is een toespraak. Hij begint met een schriftlezing. Daar hebben we het beginsel, het gebruik aan overgehouden, dat een toespraak moet beginnen met een schriftlezing. En hij bestaat het om notabene op een Pinksterdag zijn toespraak te beginnen met een schriftlezing uit Joël 2. Ik vind het prachtig, want tot vandaag staat het ter discussie. Wat doet die man daar? Heeft hij niks beter? Schrijft hij geen andere tekst voor die gelegenheid? Joël 2. Het zal zijn in de laatste dagen. Wat moet je ermee op Pinksterdag? Maar hij doet het en hij zegt, dit is wat gesproken is door de profeet Joël, vers 16. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, en jongelingen zullen gezicht zien. En dan is er altijd iemand die zegt, maar dat is toch niet gebeurd, wat daar staat. En Peter zegt, lees dit en past het toe op zijn dagen toch, en zelfs op deze Pinksterdag. Maar dat is toch niet gebeurd. En moet ik weer zeggen, er staat toch niet in Joël dat het allemaal op een en dezelfde dag zou gebeuren? En Petrus zegt toch, het zal zijn in de laatste dagen. Je kunt hooguit concluderen dat met deze gelegenheid de laatste dagen zijn begonnen, officieel. En zo is het ook. en van wat in Joël 2 hierover staat, is een deel vervuld, een ander deel wordt vervuld. Ook in onze dagen, want als vandaag iemand tot geloof komt, ontvangt hij ook de Heilige Geest. Ja, dat is hetzelfde als, dan wordt hij wedergeboren, maar toen maar. Wat gebeurt? En een deel is nog in de toekomst. Want wat ik u probeer te vertellen, is dat het begrip laatste dagen gewoon de aanduiding is van het tweede, het kortere, het tweede deel van de heilsgeschiedenis. Want de Bijbelse geschiedenis, de heilsgeschiedenis, kortom de geschiedenis, valt uiteen in twee delen. Het deel vooruitgrijpend op, of vooruitziend naar, mag ook, de opstanding van Christus. Ik had ook gewoon kunnen zeggen vooruitziende op Christus. Uiteraard de opgestane, voorbeeld van pleonasme, opgestane Christus. Heb je dan een Christus die niet is opgestaan? Nee, dan is hij niet de Christus. Het is niet zo moeilijk. There is a Messiah, zei David William Jones. Ja, there is a Messiah. Precies. Je hebt de Oud-Testamentische tijd, dat heet in Handelingen 17, heet dat de tijden der onwetendheid. Onwetendheid. Ze wisten wel wat, maar niet genoeg, niet veel, niet, het was beperkt. Kennis is licht, maar het was hoofdzakelijk schaduw, weet u nog? Als er geen licht is, heb je ook geen schaduw. Maar schaduw zelf is duisternis. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, enzovoorts. Maar dat is Oud-Testamentische tijd. Tot aan de komst van de Messias. En dan komt het tweede deel van de geschiedenis en dat heet de laatste tijd, of de laatste dagen, of de laatste uren, of hoe het maar heet, laatste tijden. En moeilijker is hij niet. Alleen wij gebruiken andere termen. Wij zeggen, dat is ons jargon, wij hebben het over Oud-Testamentische tijd en Nieuw-Testamentische tijd. Maar die uitdrukkingen letterlijk vind je in de Bijbel niet. Niettemin zijn ze redelijk correct. Tamelijk, maar ze leiden ook al makkelijk tot misverstand. Hè? Want voor de alle duidelijkheid zeg ik het maar even. Oud-testamentische tijd zou ook kunnen betekenen de tijd van het Oude Testament, namelijk van het Oude Verbond. Maar het Oude Verbond begon pas 2500 jaar na Adam. Ongeveer, hè? Ruw. 2500 jaar na Adam. En bovendien, het Oude Verbond had alleen betrekking op Israël. En niet eens op de overige volkeren. En om dat dan Oud-Testamentische tijd te noemen, ja, dat kan, maar dan moet je zeggen dat is de tijd dus waarover het Oude Testament, namelijk de boeken, die wij als zodanig aanduiden, waarover de boeken spreken. Ja, maar dat heet ook niet het Oude Testament. Dat heet officieel de wet, de psalmen en de profeten. Of eventueel de wet en de profeten en de psalmen besloten in profeten. Hebben jullie dat nog? Wij gebruiken allemaal jargon wat niet zelf Bijbels is. En dat maakt het dus lastig als we het moeten definiëren. Wat is het eigenlijk? En dan hebben wij het Nieuw-Testamentische Bijbelboeken. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes tot en met de openbaring. En er komt altijd wel een wijsneusje vertellen dat Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes Oud-Testamentische boeken zijn. Ken je zo'n wijsneus? Dan zeggen ze dat zijn Oud-Testamentische boeken. Waarom? Ja, omdat de Heer nog niet was opgestaan. Dus dat is nog het Oude Testament. En dat is waar. Maar de boeken zelf zijn Nieuw-Testamentische boeken, omdat ze geschreven zijn na de opstanding van Christus. En daarom zijn ze van oudsher ook genoemd evangeliën. Het was strikt genomen, evangelie betekent in de praktijk de prediking van het nieuwe verbond, of als je het heel kort neemt, een boodschap. Maar je vindt natuurlijk ook de boodschap van Paulus en van Petrus en wat het maar was, dat noemen we geen evangelie. Hoewel het dat dan ook is. Dus het zijn termen die, ja, die gaan een eigen leven leiden, het wordt wat lastig. En dan hebben we het over de evangelisten en dan bedoelen we alleen Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes als de schrijver van de vier evangeliën. Alsof er geen andere evangelisten genoemd worden in de Bijbel. Dat klopt dus ook al niet. Zie je hoe lastig dat is om erover te spreken? Maar de geschiedenis wordt ingedeeld in... Zal ik het eens anders zeggen? Het is jargon wat je toch niet kunt gebruiken. Dat oude, oud-testamentische tijd heet voortijds. En de nieuw-testamentische tijd heet dan dus deze laatste dagen. Maar die zal ik u laten zien. Maar als ik zo doorga, dan heb ik de tijd niet om me die schriftplaatsen voor te houden. En dat wilde ik toch wel doen. Want in het Oude Testament vinden we de term wel degelijk ook. En die is wat willekeurig vertaald. Ik probeer wat op te sommen. Nee, het komt een paar honderd keer voor. Maar ik hou het een beetje bij dit thema. Of daar waar de betekenis duidelijk is. Maar de eerste keer die ik noem is dan Genesis 49 vers 1. En daar gaat het meteen al mis. Want Genesis 49 vers 1 zegt... Daarna riep Jacob zijn zonen... nadat hij namelijk eerst het eerstgeboorterecht gegeven had... aan Jozef, dan wel de zonen van Jozef, dan wel de jongste zoon van Jozef. Daarna riep hij zijn zonen... En hij zei, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. En er staat een navolgende. Waarom dat zo is, waarom het zo vertaald is, weet ik niet. Echt niet. Maakt mij trouwens ook niet uit. Maar het is niet onjuist wat er staat, maar het is geen correcte vertaling. Eigenlijk had het altijd moeten zijn, in alle gevallen, achterste. Sterker nog, dat is het Hebreeuwse woord namelijk ook, want het is agar. Of eventueel agarit. Het achterste. Agarit. Maar ik hoop dat u herkent dat het de letters zijn van ons woord achter. Heb je dat? In een andere volgorde. Dat komt door Babel en de spraakverwarring. Maar dat is wat het betekent. Dat zullen we ook wel zien. Volgens Samson Hirsch, de grote autoriteit op het gebied van de Hebreeuwse taal onder de Joden, algemeen erkend, doe mij dus ook. Volgens Samson Hirsch, en zijn boeken zijn in het Engels, ik ken ze alleen in het Engels, maar volgens Samson Hirsch betekent dat agar of agarit, het betekent delay in het Engels. Uitstellen, vertraging, lag behind, L-A-G, lag in het Engels, lag behind. Dan lig je achter, om zo te zeggen. Dan zit er een gat. En daar gaat het om. Het is wel het navolgende, maar dat is niet wat het woord betekent. Het betekent niet wat meteen volgt. Het betekent wat helemaal aan het eind pas komt. En dat is precies de betekenis van laatste. Laatste dagen. In dit geval. Zie? Dat had hier ook zo gemoeten. Want daarna kan ik u wel een geheim verklappen. Wat Jacob daar profiteert over zijn zonen. En dus over de stammen van Israël is met geen mogelijkheid, althans met geen mogelijkheid volledig, toe te passen op wat wij weten over de stammen van Israël in de loop van de oud-testamentische geschiedenis. Echt niet. Is niet te doen. Kun je echt nergens terugvinden. Nou, eentje over de scepter van Juda zal niet wijken. Ja, dat kun je terugvinden. Hoewel... Je kunt Juda terugvinden en de scepter. Maar dat blijft dan ook maar tot de dagen van Nepi, van Nebukadnezar, de ondergang van Jeruzalem en de val van Jeruzalem, het verdwijnen van de troon van David uit Jeruzalem. En tot op heden is hij daar ook niet teruggekomen. Heb u dat nog? Niettemin zegt Jacob, de scepter zal van Juda niet wijken. Maar het is een uitspraak niet over oud-testamentische tijd, maar over nieuw-testamentische tijd. En dat zit vast in dat woord agar. Hetgeen in de laatste dagen u wedervaren zal. Genesis 49 vers 1. Het zijn uitspraken over de positie, de functie, de omstandigheden van de stammen van Israël na de opstanding van Christus. Heb u dat? Toen zei iemand, dat kan je toch ook niet nagaan? Dan zeg ik, ja, dat kan wel. Dat kan wel. Maar ja, het is niet populair. En men redeneert het ook systematisch weg. Door te zeggen, ja, maar die 10 stammen, dat is afgelopen zaak. Dat zijn de Joden. Maar dat zijn niet de Joden. Echt niet. Ook jargon. Wij noemen de Joden Israël. Maar het is een nomenclatuur die daarmee de hele waarheid verduistert. Want Israël bestond uit 13 stammen. Als het er nou helemaal over gaat. En de Joden vormen officieel slechts 2. Waarbij ik meteen moet zeggen dat die stammen van Juda en Benjamin net zo goed teruggevonden worden en bestaan onder de zogenaamde 10 stammen nog steeds, hoor. Zoals in de Bijbel ook het geval was. Maar dat weet bijna niemand en men wil het ook niet weten. Want het wordt ingewikkeld, men is alleen geïnteresseerd in de eigen zaligheid en het werk Gods. Daar weet men helemaal geen raad mee. Wat doet dat ertoe? En daar zit het probleem. En dan krijg je al die vreemde discussies ook. Nou ja. Maar dat is Genesis 49 vers 1. Ik raas er doorheen nu. In Numeri 24 vers 14. Daar staat dat Mozes zegt. En nu zie ik ga tot mijn volk. Kom ik zal u raad geven en zeggen wat dit volk, uw volk doen zal in de laatste dagen. En daar is Acharit netjes vertaald, of Achar, netjes vertaald met laatste. Zie? Niet binnen afzienbare tijd. Ja, het is nummer 24 vers 14, dus je vindt het wel. Het is Biliam, ja. Ik ga tot mijn volk, ik zal u raad geven en zeggen wat dit volk, uw volk, doen zal in de laatste dagen. En vergelijk het maar met vers 17, maar nu even niet, want ik ga gewoon verder. Want dan krijg je Deuteronomium 4 vers 30... Wanneer gij in angst zult zijn en u al deze dingen zullen treffen, in het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. En in het laatste der dagen betekent gewoon als de Messias gekomen is. Dat had kunnen zijn meteen in de dagen van Handelingen. Het kan ook zijn pas in de 70ste week, want het is nog steeds de laatste dagen. Zie? Nou. Het gaat mij alleen maar om de uitdrukking natuurlijk. Hè? En dan heb je Deuteronomium 31 vers 29. Ik weet dat gij het na mijn dood zekerlijk zult verderven en afwijken van de weg. Afval heb je daar. Die ik u geboden heb. Dan zal u dit kwaad in het laatste der dagen, in de achterste dagen dus voor alle duidelijkheid, ontmoeten. Wanneer gij zult gedaan hebben dat kwaad is in de ogen des Heren om hem tot toorn te verwekken. Vervolgens, Jesaja 2 vers 2. Het zal geschieden in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En u begrijpt, dat is pas in de wederkomst van Christus. Want het gaat over een letterlijke herbouw van de tempel. Je mag aannemen in een letterlijk herbouwd Jeruzalem. En dat kan dus alleen zijn na de 70ste week van Daniël. Het laatste der dagen. Dan Jeremia 23 vers 20. Des Heren toorn zal zich niet afwenden totdat hij zal hebben gedaan. En totdat hij zal hebben daargesteld de gedachten zijns harten. In het laatste der dagen zult gij met verstand daarop letten. En voor zover het gericht is op het Joodse volk, is het nog niet gebeurd. Dat is Jeremia 23 vers 20. In het laatste der dagen zult gij met verstand daarop letten. Maar het had dus best kunnen gebeuren op de Pinksterdag in Jeruzalem, want het waren de laatste dagen. Het gebeurt niet, maar doe maar. Zie, die ruimte wordt gelaten. Laatste der dagen. Maar dat betekent in de praktijk als de Messias gekomen is. Dan heb je Jeremia 30 vers 24. Die is volkomen gelijk aan Jeremia 23 vers 20. Volgt u die? We hadden net Jeremia 23 vers 20. En nu roep ik Jeremia 30 vers 24. Die is op één woord nagelijk. In het laatste dagen zult gij daarop letten. Dan Jeremia 48, vers 47. In het laatste der dagen zal ik Moab's gevangenis wenden, spreekt de Heer. Oordeel over Moab. Maar het oordeel over Edom, Moab en Ammon is een oordeel dat over die volkeren komt meteen na de 70ste week van Daniël. Omdat het de directe buurvolken zijn van Israël en dat die gebieden liggen in tegenwoordige Jordanië. Maar dat is precies het gebied waar de Heer doorheen zou trekken met een gelovig overblijfsel terug om Jeruzalem weer in bezit te nemen. Edom, Moab en Ammon. Heb je dat? Laatste der dagen. Dat is nog toekomst. Iets dergelijks geldt ook voor Jeremia 49, vers 39. Het zal misschien in het laatste der dagen dat ik de gevangenis van Elam wenden zal. En Elam, Elamieten, dat is ook een volk uit Mesopotamië, twee stromen land. Maar het gebeurt echt pas in de wederkomst van Christus. Dan heb ik er nog één. Dat is Ezechiël 38, vers 8. En die gaat zelfs over een gebeurtenis en dus tijd na de 1000 jaren. En dus nog voor de jongste dag. Ezechiël 38, vers 8. Na vele dagen, en hier wordt ook goed geïllustreerd de betekenis van de term. Dit is hem nog niet, hè, na vele dagen. Gewoon verder. Na vele dagen zult gij bezocht worden. In het laatste der jaren zult gij komen in het land dat wedergebracht is van het zwaard enzovoorts. En dat laatste, in dit geval der jaren, dat slaat op Gog en Magog, Ros, Mezeg en Tubal. Nee, Poetin is er dan niet meer. Die zullen optrekken opnieuw naar Jeruzalem. Dat is na de 1000 jaren in overeenstemming met Openbaring 20. See? Maar het is nog steeds laatste dagen. Maar voor het gebeurde zijn we meer dan 1000 jaar verder. Meer dan 1040 jaar zelfs zijn we dan verder. Heb je dat nog? Mooi. Dan heb ik nog Ezechiël 38, vers 16. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Het gaat over dezelfde zaak. In het laatste der dagen zal het geschieden, enzovoorts. Dan heb je Daniël 10... Vers 14, waar Michael spreekt, de Heer, Michael, tot Daniël. Ik ben nu gekomen, Daniël 10 vers 14, om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen. Zie je dat het wegvertaald is? Net als in Genesis 49 vers 1, de navolgende dagen. En in het vervolg der dagen. Want in de kringen van de Statenvertaling van toen, zal ik maar zeggen, geloofde men dat die profetieën in Daniël 11, want daar gaat het dan over, het is de aanloop naar Daniël 11, dat die profetie van Daniël 11 reeds vervuld is geworden in het verleden. Dat gelooft men in Calvinistische kringen nog steeds. Als het al vervuld is, als men al gelooft in het min of meer letterlijke betekenis van het boek Daniël. Tegenwoordig gelooft men niet eens meer in Daniël, dat de man ooit geleefd heeft. En dat het iemand anders geweest moet zijn en dat hij veel later geleefd moet hebben. Maar toen maar. Maar wat orthodoxer gelooft men dat die profetieën in het verleden vervuld zijn. Ach, waarom ook niet? Want die profetieën over Antiochus, Epiphanes enzovoorts, die zijn inderdaad in het verleden vervuld. Maar de rest van die profetie niet. En bij nader inzien, die profetieën over Antiochus, Epiphanes, Epi, niet te verwarren met Nepi, Epi, Epiphanes. De profetieën over Antiochus, Epiphanes, die zijn tegelijkertijd profetieën over die figuur die in de toekomst alsnog zal komen, de vorst die komen zal. En ergens springt hij over van verleden naar toekomst. En niet één punt, maar een hele strook loopt volstrekt parallel, ligt over elkaar heen. Waar nog bij komt dat de vervulling in het verleden daarmee illustratief is voor een vervulling in de toekomst. Of zoals Johannes de Heer het dan zei. Staat niet in zijn zangbundel, nee. Maar Johannes de Heer die zei dan gewoon, Antiochus Epiphanes is een type van de antichrist. Nou, daar heb ik wel vrede mee. Een andere keer leggen we het begrip antichrist weer verder uit. Maar in principe, ja, zo zit het ongeveer ook, ja. Zie? Met andere woorden, dit gaat in Daniël 10 niet over het vervolg der dagen. Het gaat over de laatste dagen. En lees het maar na in Daniël, in meerdere hoofdstukken. Niet in alle, maar in meerdere hoofdstukken staat er ook daadwerkelijk dat er een sprong gemaakt wordt naar de toekomst. En in sommige hoofdstukken niet, maar dan staat er iets als: en toen raakte ik Daniël in een diepe slaap en toen maakte de engel mij weer wakker. En we weten nou nog niet wat die engel gezegd heeft toen Daniël sliep. Nee, waarom staat zoiets in de Bijbel? Omdat er sprong gemaakt wordt. Dat een deel verdwijnt, wordt niet vermeld. En er wordt een sprong gemaakt uit het verleden naar de toekomst. En meerdere hoofdstukken staat dat ook gewoon, dat dat zo gebeurt. En waar het bijvoorbeeld niet staat, is in Daniël 7. Er staat niet dat een sprong gemaakt wordt van de 69ste naar de 70ste week. En toch, als je het leest, dan valt het je op. Want er is gewoon een vers wat niet meer gaat over de 69 weken. En ook nog niet gaat over de 70ste week. Dat is vers 26 namelijk. Als je één keer weet dat daar een onderbreking in zit, herken je het ook aan de structuur van het schriftgedeelte. Maar toch maar. Dus laatste dagen. Met een sprong. Het moet nog gebeuren namelijk, die dingen uit Daniël 11. Althans het belangrijkste deel ervan. Dan hebben we nog Hosea 3 vers 5. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Ergens. Maar niet in de dagen van Hosea. Maar eerst zou de Messias zelf komen. En dan heb je nog Micha 4 vers 1. Maar Micha 4 vers 1 komt overeen met Jesaja 2 vers 2. Het is hetzelfde vers namelijk, zodat vervolgens de discussie gaat niet over wat staat er in het vers, maar het gaat over wie heeft het van wie overgeschreven. Komisch zijn is dat hoor. In het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. Heb u dan? Ja, ik ben hier mijn eigen aantekeningen aan het lezen. Het zijn interessant, mijn aantekeningen. Ja. Daar staat in dat bepaalde Joodse rabbis uitspraken gedaan hebben over Genesis 49 vers 1. En de een zegt, Jacob was van plan om te gaan vertellen hoe het met de stammen van Israël zou verlopen. Maar hij raakte van slag, want hij was al bijna dood immers. Hij lag op zijn sterfbed en toen is hij toch andere dingen gaan vertellen. Dus dat is misgelopen. Joods. Maar ook een andere Jood zegt, ja, wat hij verteld heeft, wat Jacob het vertelde aan zijn zonen, dat had betrekking niet op de vervolg van de geschiedenis, maar het had betrekking op de komst van de Messias en wat daarna volgt. En daar heeft hij groot gelijk in, want dat is de betekenis inderdaad van achterste dingen of laatste dagen. Maar vervolgens, want dat moet ik u dan nog noemen, in het Nieuwe Testament vinden we de term dus ook. Ik heb die van Joël 2 nou niet genoemd, hè, maar die heb je genoteerd. Hè. Het zal zijn in de laatste dagen. Dat woord dagen staat er in Joël 2 niet bij. Maar het is de interpretatie van Petrus. En er staat wel degelijk het woord acharit. Dus het is echt hetzelfde woord. Het zal zijn in de laatste dagen. Zo citeert Petrus het. Implicerend dat het begonnen is. Maar in het Nieuwe Testament krijg je nog meer melding van die laatste dagen. En dat is dan in de eerste plaats, gewoon in volgorde in de Bijbel. Inderdaad, 1 Timotheus 4. In de laatste dagen, dat zijn dus de dagen waarin wij leven, zouden sommigen afvallen van het geloof, implicerend. Ze waren gelovig, ze leefden uit geloof. En daarna laten ze dat los en gaan andere dingen doen. Je zal ze de kost moeten geven, zegt hij dat doen. Die beginnen met geloof en waar eindigen ze dan? Hoe gaan ze dan verder? Volgens Galaten? Met de wet. Dat staat hier ook. Maar daar heb ik nou geen tijd voor om u dit allemaal te vertellen. Maar dat staat hier in de volgende verse. Zie. Ze gaan wet onderwijzen. Ze hebben regels bedacht. Maar toen maar. 1 Timotheus 4 vers 1 is dat. Dan heb je 2 Timotheus 3 vers 1. Even een paar bladzijden omslaan. 2 Timotheus 3. Weet dit dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Het lijkt me toch duidelijk dat dat in de dagen van Timotheus zou gebeuren. Anders heeft het geen zin om dat bij herhaling te zeggen. Toch? Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, kortom assertief. Op zichzelf gericht en gericht op de ontwikkeling van het eigen ego. Eigen ego, kan dat? Steek hetzelfde woord. Eigen ik is ook evangelisch jargon, hè? Dat weet u toch? Hè? Het eigen ik. Maar hoe zeg je dat? Het ego, zichzelf ontwikkelen. Dat is niet de bedoeling. Het is ook niet de bedoeling. Is dat te moeilijk? De bedoeling is dat ons geloof ontwikkeld wordt. Nou, nog beter dan dat Christus in ons gestalte zou krijgen. Op grond waarvan en waardoor wij veranderd zouden worden naar zijn beeld. Dat is wat het is. Alleen dat onttrekt zich aan menselijke waarneming in de eerste plaats al. En bovendien kan een mens daar niks aan doen. Maar u weet toch waar de christelijke boekwinkels mee vol liggen? Met boeken die erover gaan hoe je de mensen goed christen kan maken. En hoe jij zelf een goed christen kan worden. En vervolgens leiderschapscursussen, zodat je mensen, andere mensen gelovigen kunt leiden. En de weg wijzen en hanteren opdat die goede christenen worden enzovoort. Wat een onzin allemaal. Dat gaat niet werken. Daarom zijn er zoveel boeken over geschreven. Omdat het niet werkt. Ben ik serieus? Het woord van God werkt. Het enige wat je nodig hebt is het woord van God. Kennis van de waarheid. Daardoor wast men op. Opdat wij de waarheid betrachtende, Efeze 4 citeer ik. Alleszins, dat zei ik, alleszins, in alle zin, zouden opwassen. En zo zouden we komen ook tot eenheid enzovoorts binnen de gemeente. Dat is wat ons aan elkaar bindt enzovoorts. Er zijn geen methoden voor. Het is gewoon het woord van God. Wij zouden ons daarmee voeden. Maar in de laatste tijden zou dit gebeuren. En het gebeurt ook vandaag enzovoorts. Dan heb ik nog Hebreeën 1 vers 1. Vind ik persoonlijk de mooiste. Omdat daar staat, God heeft voortijds, dat is pakken bij het eerste 4000 jaar. God heeft voortijds, veelmaal en op velerlei wijze, geen enkele behoefte om het anders te formuleren. Veelmaal en op velerlei wijze. Niet alleen maar in klare verbale taal. Maar op nog heel wat andere wijze heeft hij tot de vaderen gesproken door de profeten. Dat was voortijds. U wordt geacht te begrijpen dat wij dat oud-testamentische tijd noemen. Maar diezelfde God die voortijds veelmaal en op vele wijze tot de vaderen gesproken heeft door de profeten. Die God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon die hij gesteld heeft tot zoon, tot erfgenaam namelijk staat er. En ook tot zoon en daarmee tot koning en hogepriester van het nieuwe verbond. Want daar gaat dit Bijbelboek over, heel Hebreeën. En God spreekt dus nu door de zoon. Die zich verbergt in de hemel. Die met eer en heerlijkheid gekroond is, hoofdstuk 2. Die door God gemaakt is tot hoge priester. Getrouw hoge priester zelfs. Naar de ordening van Melchizedek. Maar de hoge priester van ouds is verantwoordelijk voor het handhaven, het bewaren, het prediken, het onderwijzen van het woord van God. En hij was ook de baas dus van de tempel. Waarin het woord van God bewaard werd. En onderwezen als goed is. Heb u dat nog? Dat is de positie van Christus. Alleen, ik moet u meteen bijzeggen, hij gebruikt personeel. Maar dat deed de hoge priester in het oude verbond ook. De hele familie, weet u wel, de hele mispoche. De zonen van Aaron, de priesters, waarvan hij het hoofd was. Toch? En de Heer heeft dat in onze dagen ook, want hij heeft priesters, toch? Boodschappers. Maar het is de Heer die het doet. Hoe? Nou ja, dat hoeven wij niet te weten, als hij maar weet hoe hij het doen moet. En daar heb ik alle vertrouwen in, toch? Hoe heet het ook weer? Indien de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zoeken de arbeiders of de bouwlieden, of hoe heet dat? Ja, zoiets, ja, de Heer doet dat. Maar goed, God spreekt in deze laatste dagen tot ons, tot de zon. Daar staat dus duidelijk dat dat nu is. Al zijn er dan die zeggen, ja, we weten niet wie dit geschreven heeft, maar degene die dit schreef, die had dus de verkeerde gedachten. Die wist het nog niet beter. Net als Petrus op de Pinksterdag, die wist het ook niet beter. Dat is dan wat men zegt. Serieus? Maar de schrijver van de Hebreeën, die weet het wel zeker. En die zegt, God heeft Jezus gemaakt tot hogepriester naar de ordening van Melchizedek, op grond van zijn opstanding, en hij is getrouw over zijn volk. En dat zijn wij, als wij tenminste deze belijdenis erop tot het einde toe vasthouden. En wat het maar was, bij herhaling, want staat er een keer of zes in dit toch betrekkelijk korte Bijbelboek. Maar toe maar. Maar het zijn deze laatste dagen, die zijn dus begonnen. Maar je kan ook nog de vraag stellen dus, bestaat er dan ook nog zoiets als die laatste dagen? Want deze is een aanwijzend voornaamwoord, maar het wijst dichtbij, hè? Dat begrijp je toch, hè? Dat is dichtbij. En die is veraf. In het Oude Testament vind je dat ook terug, en dan krijg je profetieën over. Maar in die dagen, en dan ontgaat ons dat woord die. Wij denken dat gaat over wat daar besproken werd in de voorgaande verzen. Nee, het woord die wijst op verre toekomst. Niet deze, maar die dagen. Daarom is het synoniem met de laatste dagen. Zie? Maar deze laatste dagen, dat is waarin wij leven. Dan krijg je nog die laatste dagen. Dat is makkelijk genoeg. Hoef je niet lang over na te denken. Want als de voortijd uit Hebreeën 1 vers 1 en deze laatste dagen van elkaar gescheiden worden door wat wij noemen de eerste komst van Christus, dan hoop ik dat u begrijpt dat deze laatste dagen en die laatste dagen van elkaar gescheiden worden door de tweede komst van Christus. En dat niet de berg van het huis des Heren bevestigd zal worden, weliswaar in de laatste dagen, maar niet in deze laatste dagen, maar in die laatste dagen. En dat het oordeel over, wat lazen wij, over Moab en Elam, dat zal zijn in de laatste dagen, maar het is die laatste dagen, niet deze. Hebben u dat nog? De verzameling van de gemeente is ook in de laatste dagen, maar niet die, maar deze. Hebben u het nog? Moet je uit elkaar houden. Het verschil wordt hier gemaakt. Deze laatste dagen. Maar ik ga meteen verder, want ik wil het toch even compleet maken. Ik heb er nog vier voor u. Dat is een paar bladzijden omslaan. Dat is in Jacobus 5. Voor de volledigheid wat betreft het Nieuwe Testament noem ik hem. Waar staat in vers 3, einde van het vers. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Let op, gij hebt schatten verzameld, impliceren dat Jacobus meent dat hij in de laatste dagen leeft. En dat is ook zo, ja. Is niks bijzonders. Die kan ik meteen dus wegslaan. Dan krijgen we 1 Petrus 1 vers 20. Waar staat vanaf vers 18 dat wij niet verlost zijn geworden door vergankelijke dingen zoals goud of zilver. Maar dat wij verlost zijn geworden, vrijgekocht namelijk, hè? Verlost, vrijgekocht. Niet door vergankelijke prijs, maar door onvergankelijke prijs, namelijk door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend, overeenkomend met voortijds uit Hebreeën 1 vers 1, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging, voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden, om uwentwil. Dat wil zeggen niet eens aan de wereld, maar aan ons. Want dat lam, dat is het onbestraffelijk en onbevlekt lam, dat is niet de Heer aan het kruisen, dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Als dat zo is, dan bent u niet zalig. Want dan zijn uw zonden niet weggedaan. Nee, want als de Heer aan het kruis onbestraffelijk en onbevlekt was, dan heeft hij niet onze zonden gedragen aan het hout. En dat schreef Petrus nou eenmaal, dat hij dat gedaan had. Toch? Nou ja. Het is de opgewekte. Het is het lam staande als geslacht. Die voorgekend is geweest van voor de nederwerping der wereld, heet dat. Maar geopenbaard is nu, dat wil zeggen, ook bekendgemaakt, specifiek aan ons. Namelijk, we hebben een levende Christus die één werk doet en die wij kennen als op de troon. Dat is dus wat je meteen ook ziet in Openbaring 4 en 5. Het lam op de troon. Zie? De levende Christus. Goed. Maar geopenbaard in deze laatste tijden, dus inderdaad nu. En dan heb je nog 2 Petrus. 3. Vers 3, waar Petrus zegt, er zijn spotters die zeggen, waar blijft hij nou met de belofte omtrent zijn wederkomst? Want van toen af dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo. Dat wil zeggen gelijk, verandert niks. Van het begin der schepping, die klimaatverandering rekent hij niet mee. Hè? Hij rekent er wel mee, want het is altijd veranderlijk geweest. Dat weet iedereen die de HBS gedaan heeft vroeger. En ik trouwens ook, maar dat tezijde. Goed. Maar er staat in vers 3, dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, enzovoorts. In het laatste der dagen. Je kan niet wegredeneren dat Petrus dus ook hier beweert te leven in de laatste dagen. Het gaat over wat in zijn dagen en dus ook in de onze gebeurt. En zulke spotters zijn er natuurlijk in onze dagen ook. Dat op zich is een onderwerp apart, maar daar ga ik niet op in nu. Maar dat zijn de laatste dagen. En dan heb ik nog 1 Johannes 2. Dat is de laatste. 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 18... Vers 18 begint namelijk feitelijk met de term de laatste uren. Want of het nou uur of dag of jaar is, maakt weinig uit. Want het zijn alle drie tijdsaanduidingen en daarbij ook nog van onbepaalde lengte. Uur ook. Het uur der waarheid, weet u wel, dat is ook niet een uur. Dat kan korter zijn, kan langer zijn. En van dag weet iedereen dat. De dag der zaligheid, de dag der storms. Dat is niet maar een etmaal, dat kan van alles zijn. En dat geldt voor het woord jaar ook. Want het Bijbelse, dat wil zeggen het Hebreeuwse woord voor jaar, heeft eigenlijk alleen maar de betekenis van een deel. Het wordt trouwens ook vertaald gewoon met 2. In de zin van, het is verdeeld geworden. Het is ook het woord voor een tand of een kies. Omdat je daarmee dingen door midden bijt enzovoort. En sommigen dat ze er maar 2 hebben, maar dat is een ander verhaal. Maar ja... Genie. Kan van alles zijn. Een deel betekent het gewoon. En dus, het vers begint met laatste uren en eindigt met laatste uren. Johannes doet dat wel vaker, die cirkels. Hij vertelt een verhaal, komt bij het begin weer uit en begint overnieuw, vertelt weer naar. U weet wel, 40 rovers zaten om het kampvuur. Die kent u toch? Nee? Oh, dat zal ik een andere keer bespreken dan. En anders legt iemand u het wel uit. Maar het is de laatste uren, het is de laatste uren, en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Let op dat dat de eerste 2 keer is dat in de Bijbel het woord antichrist voorkomt. Het is ook bijna het laatste trouwens. Ja, het kan niet helpen, is zo. Zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Johannes zegt dus, ja, laatste uren, dat is de tijd van de antichristen. De laatste dagen, in de laatste dagen heb je antichristen. Maar u begrijpt toch dat dat betekent de laatste uren of de laatste dagen zijn de laatste uren, de laatste dagen, zijn de dagen van de Christus en dus van de antichristen. Nee, dat kan niet anders. Want antichrist betekent, we hebben het nou toch over woorden en hun betekenis, antichrist betekent in plaats van, want anti betekent in plaats van, iemand zei betekent toch tegen, ik zei ja, in een bepaalde toepassing van het begrip tegen kan dat, maar tegen de, u weet toch, tegen is contra, pro en contra, niet pro en anti. En als men toch zegt anti is ten onrechte, anti betekent in plaats van. En dat kun je tegen noemen, de voorzetsels zijn altijd overlappend. Maar anti betekent in plaats van. In de Bijbel kom je tegen een antipater, die is in de plaats van zijn vader. Dat is wat het woord betekent. Dat is anti. Zie? En antichrist is niet maar een tegenstander, hoewel hij dat is, maar hij stelt zich in de plaats van Christus. En daarmee ook aan het hoofd van de gemeente. En je hebt ook antichristen, vele staten, dat zijn lui die zich op een lager niveau stellen in de plaats van Christus. Ja, en ik ben al bij een beroemde uitspraak van een belangrijke Nederlandse wijsgeer, die heette Fons Jansen. Kent u die? Oh, die was van Rooms-Katholieke Huizen en die zei, nou ja, de protestanten zijn beter af dan de Roomsen, want de Roomsen hebben maar één paus. En onder de protestanten, daar kom je erin om, onder de pausen. Onder lui die zich stellen in plaats van Christus. Bij de Roomsen is officieel er maar één, de stadhouder van Christus, enzovoort. En dat in het Latijn, maar zover rijk mijn Latijn op deze dit gevorderde tijdstip niet meer, maar een plaatsvervanger van Christus. Dat is alleen hij, dat kan niemand anders meer zijn dan. Maar aangezien die titel onder de protestanten niet beschermd is, zijn er onder niet-Roomsen nogal wat figuren die zich in de praktijk stellen in de plaats van Christus en die ons komen vertellen dat zij het hoofd zijn van de gemeente, of althans dat de Heer hen gezegd heeft dat ze tegen ons moeten zeggen dat wij enzovoorts. Heb u dat nog? Ik heb trouwens iemand gekend. Nou, dat kan niet, want hij is te vroeg overleden, geloof ik. Maar was een vriend van mijn grootvader eigenlijk. En die werd in Nederland aangeduid, stiekem, als de paus. Het was wel zijn bijnaam. Maar als die zei wat er gebeuren moest in de gemeente, dan gebeurde het ook, hè. Waar ook in Nederland, hè. De man kwam uit Den Haag. Ja, dat had u al gedacht, zeker. Maar goed, laat me zitten. Ik spreek hem later wel. En misschien lachen we er dan ook om. En of hij het wist, weet ik ook niet. Maar dat is een publiek geheim. De paus. Maar doe maar. Het is maar een voorbeeld, want het komt in alle sekten en stromingen en erkende kerkgenootschappen voor, dat mensen de plaats van Christus innemen. En menen de gemeente te moeten besturen. Dat moeten ze niet. Niemand moet dat. Zo werkt het ook niet. Dat is wat de Heer doet. Die stelt zijn personeel aan namelijk. Heb u dat? Dat is organiseren. Letterlijk van organen voorzien. Enzovoorts. En wat wij moeten doen is gewoon trouw blijven aan het woord. En dat is het dan. En de rest doet de Heer. Dat is maar één hoofd van het lichaam. Stel je voor dat het lichaam meerdere hoofden heeft. Ja, dat kan toch helemaal niet? Dat is trouwens waar onze westerse samenleving aan kapot gaat, hoor. Die is voor dat en die is voor dat. En zo word je van het kastje naar het volgende kastje en het volgende kastje gestuurd. Of van loket naar loket en van kastje naar de muur dus, hè. En weer terug. En niemand is verantwoordelijk, want ze schuiven het allemaal op elkaar af. Dat krijg je dan chaos. Maar er zal maar één hoofd zijn van de gemeente. Zie? Zoals ook maar één God is, enzovoorts. Dat is waar het werkelijk over gaat. Maar Johannes zegt ook, het is de laatste uren, daar leven wij in. Dat betekent dat die hele term eindtijd voor ons eigenlijk geen enkele betekenis heeft verder meer. Maar als u bedoelt dat wij leven in de dagen die kort voorafgaan aan de wederkomst van Christus en dus nog korter aan de opname van de gemeente. Ja, daar ben ik het van harte mee eens. Maar als iemand zegt, maar broeder, wij leven toch in de eindtijd, dan haal ik echt mijn schouders op en zeg ik, ja, hoe lang al? Ik kan moeilijk zeggen, ik al 2000 jaar. Dat kan je niet zeggen natuurlijk. Zo oud ben ik nog net niet. Maar dat u daaraan denkt, hè, dat als het daarover gaat, dat je meteen moet corrigeren en zeggen, ja, maar die term betekent niks. En als je de Bijbel leest over de laatste dagen, want eindtijd komt niet voor. Maar als je leest over laatste dagen, dan gaat het dikwijls gewoon over de dagen waarin wij leven. En in het algemeen, het is de vooruitwijzing uit oud-testamentische tijd naar nieuw-testamentische tijd. Nou ja, en die uitspraak uit 1 Johannes 2 vers 18, die is heel goed terug te koppelen naar 1 Timotheus 4 vers 1... Zo van, men zal afvallen van het geloof. Hoe komt dat dan? Omdat sommigen zich begeven tot de leringen der demonen enzovoort. Kijk, dat zijn antichristen. Die halen ergens anders hun opvattingen vandaan. Ja, bij de demonen, maar daar ga ik niet over spreken. Ik moet trouwens dringend ophouden. Maar die halen hun inspiratie ergens anders vandaan. En dan komen ze ons vertellen wat wij moeten. Verbiedende te huwelijken en volspijzen te onthouden en wat er allemaal maar nog verder staat. Want daar begint het altijd mee. En het is in onze dagen razend populair, hè? Dat weet u toch, hè? Over wat we wel en niet eten mogen. Aan stoffelijk, aan fysiek voedsel, om zo te zeggen. Maar ik ben het met Bettex eens, men zou zich drukker maken over wat men aan geestelijk voedsel tot zich neemt. Dat is veel, veel belangrijker. En wat het aardse voedsel betreft, och, het een is beter voor je dan het andere, maar het hangt van zoveel omstandigheden af en combinaties en van het weer en van je schoonmoeder, dat is niet mee te rekenen. Er staat gewoon dat geen ding onrein is in zichzelf, dat zegt de Bijbel. Zo zit dat. En in het algemeen geldt voor alles, het zou zijn met mate. Wij zouden matig, heet dat, leven. We zouden met mate zelfs onze geestelijke gaven gebruiken. Dat is Romeinen 12 waar dat staat. En Titus zegt, wij zouden matiglijk en godzaliglijk leven in deze tegenwoordige eeuw. Dus alles met mate, inclusief het bier. Toch? Ja, ze staat hier, men drinken met mate. Ik vind het een vreemdsoortige soort reclame, maar u kent het. Maar zo is het echt. Och, maar je moet het niet overdrijven, maar dat is met alles in dit leven zo. Want dan loop je tegen de grenzen van je kunnen aan, van wat een mens kan verdragen. Zo is dat nou eenmaal. Dat geldt fysiek en dat geldt ook geestelijk uiteraard. Maar goed, het is toch een hoopvolle gedachte. Wij leven in de eindtijd, dus ja, wij zien uit naar de komst van de Heer, uiteraard. En de vervulling, de wederopbouw zelfs, van al hetgeen de profeten gesproken hebben van alle eeuw. Want zo staat het in Handelingen 3. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, u te mogen kennen en te mogen leven vanuit wat u ons geeft, uit de rijkdom van uw genade. We danken u ook dat wij mogen leven in deze tijd der verborgenheid. In de eindtijd, inderdaad, in de dagen waarin de Messias verschenen is en de dagen dus waarin wij weten en leren uit uw woord dat onze heiland, de Christus, met eer en heerlijkheid gezeten is aan uw rechterhand in de hemel in de functie van hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. We danken u daarom dat u ons onderwijst in dat woord en dat wij een hoge priester hebben die ons betaamt en die ons volkomen kan zalig maken, omdat hij altijd leeft. En daarom, wij hebben reden om u te danken voor die rijkdom die u ons geschonken hebt, dat hoewel wij leven in een duistere wereld, in een wereld die volledig de weg kwijt is en dat natuurlijk ook al even was, dat wij niet te min mogen en kunnen en zouden wandelen in uw licht en waarheid die u hebt nedergezonden. Dat we daar wandelen in het licht, in gemeenschap leven met u en met elkaar en mogen uitzien naar die heerlijkheid die u ons beloofd hebt. En daarom bevelen we ons aan, bij de kracht van uw genade, de werking van uw geest, om Christus wil. Amen.